Dit is de podcast
van de Universiteit van Vlaanderen. Live van op het Dogville Festival in Leuven.
Met Koen Filet.
Dit is een aflevering van de podcast van de Universiteit van Vlaanderen over mislukken in de wetenschap. Dat klinkt als vloeken in de kerk, maar mislukken in de wetenschap, dat hoort erbij. Ondanks alle succesverhalen die je leest in de tijdschriften en in de kranten. Bij mij zit professor Joris van den Driessen, wetenschapshistoricus, Universiteit van Leuven. En u gaat ons vertellen hoe dat in de loop van de geschiedenis gepercipieerd werd, hè? Mislukken.
Absoluut, en ik denk dat het een beetje van alle tijden is dat er toch niet alleen mislukkingen waren in de wetenschap, maar dat er ook wel over werd nagedacht van de zin en de onzin van die mislukkingen. En in feite, als je al teruggaat tot zeg maar circa 1600, vind je daar al wel sporen terug van een appreciatie van het falen ook.
Is waar?
Ja, het falen als een wezenlijk onderdeel van de route naar kennis. En om een beetje de context te schetsen, ja, circa 1600 begint zo wat die experimentele methode op te komen. Beginnen wetenschappers ook wat meer experimenten te doen in de chemie, bijvoorbeeld met luchtdruk, met bepaalde gassen, of in de astronomie, beginnen zelf telescopen te maken. En ze gaan dan ook wel wat te raden bij bijvoorbeeld ambachtslui, die al veel langer met trial and error dingen doen. En op dat moment zie je eigenlijk dat een zekere appreciatie voor fouten maken en leren uit die fouten vanuit die ambachtswereld de wetenschap als het ware binnen sluipt.
Omdat een ambachtsman zijn vak maar leert door een paar keer een scheve kast te bouwen voor je een rechte kast kan. Maar ik geef misschien een dom voorbeeld.
Nee, helemaal juist niet. Dat is een beetje het systeem van de leerjongen, van de apprentice, die aldoende leert. Het is learning by doing. En dat is een soort kennis die je op dat moment verwerft op de werkvloer. En bijvoorbeeld als je kijkt naar handboeken voor zilversmeden in de 17e eeuw of in de 18e eeuw, dan staat er letterlijk in, die boekenwijsheid die heb je niet altijd nodig. Je moet 1000 fouten maken om tot ware kennis te komen, om tot echte kennis te komen. En natuurlijk, wanneer die wetenschappers zelf ook experimenten gaan doen, dan komen zij dichter en dichter bij die trial and error die al langer onder de ambachtslui leefde. En begon ze ook vragen te stellen, hoe moeten wij dat dan organiseren? Het hele systeem van, je maakt een fout, je gaat corrigeren. Hoe moeten wij dat ook gaan overbrengen ten opzichte van elkaar? Er ontstaat eigenlijk een problematiek die we vandaag ook wel kennen in de wetenschap van, enerzijds positieve resultaten versus negatieve resultaten en de soms te sterke klemtoon op het positieve in het wetenschappelijke veld.
Ja, als ik nu vandaag kijk naar communicatie over wetenschap, zie ik alleen maar positieve verhalen. Ik zie nooit in de krant staan, we hebben dit en dat geprobeerd, onderzoeken gedaan en dat is mislukt. Is dat in de loop van de geschiedenis anders geweest? Heeft u voorbeelden van bekende namen die geschreven hebben over wat er allemaal mislukt is in hun laboratorium, ik weet niet wat het juiste woord is in de 16e, 17e eeuw.
Misschien geen laboratorium, maar ik kan wel iets vertellen over iemand die jullie allemaal wellicht kennen, namelijk Johannes Kepler.
Dat is die van de planeten, hè?
Dat is die van de planeetbewegingen. Ja. Circa 1600 deed hij, een Duitse astronoom, mathematicus ook, die vooral bekend is van die planeetbewegingen, de wetten van Kepler, die hij heeft berekend.
Wat heeft hij nu weer? Die heeft bedacht dat de planeten niet in cirkels, maar in ellipsen rond
de... Is dat, en daar ook de formules voor bedacht. Ja. Dat zijn die fameuze wetten van Kepler. Mm-hmm. Maar hij deed ook onderzoek naar het terrein dat hij de optica in feite, een deel van de natuurkunde, dat zich met straling, met de werking van licht bezig hield.
Ah, ja.
En een mooi voorbeeld uit dat onderzoek van Kepler is dat hij zijn mislukkingen ook overbracht in zijn publicaties in die periode. En hij was op een bepaald moment geïnteresseerd in hoe dat licht brak wanneer het een oppervlak raakt, wanneer licht de atmosfeer binnenkomt of wanneer dat licht op het water botst. En in zijn relaas daarvan, in zijn publicaties, beschrijft hij eigenlijk verschillende mislukte strategieën. Dat hij eerst in de middeleeuwse tabellen ging kijken, maar dat levert eigenlijk niks op. Hij spreekt eigenlijk van een soort blinde zoektocht in die literatuur. En vervolgens maakt hij dan een analogie tussen reflectie en breking. Maar hij werd daar wel een beetje wijzer van, maar eigenlijk ook niet zo heel veel. En uiteindelijk bedacht hij dan wel een bepaalde formule. Namelijk als de hoek waarmee dat licht binnenkomt, die heeft een bepaalde relatie met de hoek waarmee dat licht dat oppervlak verlaat. En daar was dat een constante in. Maar die constante, dat werkte dan alleen maar voor heel kleine hoeken. Dus
hij
dat toch een beetje teleurgesteld. Maar het punt was dat hij die mislukkingen wel deelde met het idee, mensen kunnen misschien leren uit de routes die ik al heb gevolgd. En moeten dan
schrijf je dat erbij? Dit is het doel, ik schrijf dit op
Zo schreef hij het misschien niet expliciet, maar natuurlijk het hele proces daarachter leek een beetje op die handboeken van de zilversmeden de textielarbeiders die ook een beetje troubleshooting deden. En zeiden van, als je die fout maakte, als je bij wijze van spreken de vorm niet sterk genoeg is, dan krijg je een slecht afgietsel. Ja, zo ging als het ware ook Kepler te werk door te zeggen, ik heb eerst dit geprobeerd, dat werkte niet, ik heb iets anders geprobeerd. Dus ze namen als het ware die methode over.
Wat Kepler zeer sympathiek maakt, maar als ik nu de vraag zou stellen hier aan de zaal, want dat heb ik nog niet bijverteld, we nemen deze podcast op Docfilter, dus er zit publiek bij in deze zaal. Ik kan ze even laten horen, dat publiek. Voilà, ik verzin niks, er zit publiek bij vandaag. Als ik aan die mensen zou vragen, wist u dat Kepler eigenlijk vaak mislukt is in zijn pogingen? Dat is wel tussen de plooien van de geschiedenis gevallen. Hè? We weten in het beste geval dat Kepler die planeetbewegingen, het zijn de successen die blijven hangen.
Ja, ik denk dat de successen waarbij dat de mislukking een beetje eraan blijft hangen, dan gaat het zo vaak om toevalsvondsten die in de geschiedenis zitten verstopt. Bijvoorbeeld, als je kijkt naar een verhaal dat heel succesvol is, dat we ook heel veel mensen zullen kennen, bijvoorbeeld Alexander Fleming, 1928, zijn labo, hij komt terug van vakantie, hij heeft een proefje staan waarbij dat hij micro-organismen kweekt. En hij komt terug van vakantie en hij merkt van die bacteriënkweek is een beetje raar. Er is een schimmel in mijn staal gekomen.
Tijdens de vakantie.
Tijdens die vakantie. Ja. En eigenlijk is die proef mislukt. Maar hij komt dan tot het inzicht, maar die schimmel heeft misschien een antibacteriële werking. En hij begint daarover na te denken en dat leidt dan uiteindelijk, want die schimmel komt uit het geslacht van penicillium, dat leidt dan uiteindelijk tot de ontdekking van penicilline, waar hij in 1945 dan de Nobelprijs zou verkrijgen.
Dus hij heeft die Nobelprijs gekregen voor een toevalligheid?
Voor een toevalligheid die de bijvangst was van een mislukt experiment, in feite. Dus het is vaak zo dat de succesverhalen inderdaad er worden uitgelicht, maar daarachter zitten soms wel mislukkingen verstopt, wat dat ook weer het mechanisme toont en waarom dat ook mislukkingen zo nodig zijn misschien in wetenschap. Ja. Dat zij je soms op onverwachte aspecten kunnen wijzen of tot onverwachte resultaten kunnen leiden.
Ja. Dus je moet plaats laten in je experimentele praktijk voor toevalligheden. Maar dat staat wel haaks, voor zover ik weet, op hoe de academia werkt en vooral hoe die gefinancierd wordt. Als je geld probeert te zoeken voor je onderzoek, en dat moet een academicus zelf doen, dan vraagt die geldschieter, dat kan de overheid zijn of dat kan een bedrijf zijn, dan vraagt hij een plan. En een verwachte uitkomst van het plan en een bepaalde zekerheid dat geld niet weggesmeten is. Ja. Weinig ruimte voor, we zien wel en misschien doen we een Alexander Flemingske. Zo gaat het niet.
Nee, inderdaad. Dus wetenschap is enorm planmatig georganiseerd. Ja. En dat is zeker iets dat historisch gezien in de loop van de 20e eeuw, zeker sinds de jaren 1950, veel sterker is gegroeid. En men spreekt dan ook wel eens van big science, wetenschap die door de overheid wordt gefinancierd, die zeer planmatig is, waarbij dat ook in teams wordt gewerkt.
Ja.
En in zekere zin zijn de verhalen zoals die van Fleming, maar ook allerlei andere toevalsverhalen, een beetje een soort tegenbeweging tegen de idee dat wetenschappers maar een radartje zijn in een groter systeem. En dat zij maar meedraaien en maar de wetenschap uitvoeren op een planmatige manier, alsof dat je van bij het begin al weet wat je eindresultaat zal zijn, wat dat niet zo is. En in feite wordt er dan vaak gesproken over de notie van serendipiteit. Dus het idee dat je ook onverwachte dingen kan meemaken, zoals Fleming, maar vooral dat wetenschappers ook het talent moeten hebben om in dat mislukte experiment iets nuttig te zien. Hè? Dus om daar eigenlijk geen mislukking van te maken, maar er meer in te zien, eigenlijk een ongelooflijke vondst in te zien. Dat vergt niet alleen dat experiment zelf, dat vergt ook iemand die daar kan voorbij kijken en er het nut kan uithalen. En dus creativiteit. En dat verhalen van serendipiteit worden vaak tegenover die planmatige wetenschap geplaatst, ook als een aanklacht daartegen in de geschiedenis.
Maar het zou natuurlijk ook wel kunnen dat Fleming-verhaal, dat een grote uitzondering is. Want ook daar zit een vertekening op. Hè. Dat is een geweldig verhaal dat iedereen misschien wel kent, maar misschien is het 5 keer gebeurd in de loop van de... Enfin, ik weet het niet, maar...
Het is natuurlijk zo dat in wetenschap tout court er voortdurend dingen mislopen en voortdurend verkeerde resultaten zijn of ongewenste resultaten zijn. Maar dan is het ook een beetje de kunst, wanneer leidt het dan wel tot iets, is wanneer je ook die negatieve resultaten gaat omzetten in een interessant product. En ik denk in het algemeen dat dat een grote kritiek is op wetenschappelijk onderzoek vandaag, dat er te weinig wordt gedaan met die negatieve resultaten. En dat er dus te veel positieve resultaten of alleen maar positieve resultaten worden gepubliceerd. Ja. Maar je hebt wel bepaalde initiatieven die daar iets aan proberen te doen. En misschien een leuk voorbeeld is een tijdschrift dat recent is opgericht, de Journal of Trial and Error, 2020, nog maar enkele jaren actief, maar dat precies vanuit die vraag start van wat liep er mis? Kunnen jullie een artikel publiceren over wat dat eigenlijk is misgelopen?
Ja.
Want dat is zo alomtegenwoordig in wetenschap, maar belandt heel vaak in de schuif bij wetenschappers.
En dat wordt dan gepubliceerd. Ik kan een aantal redenen bedenken waarom dat nuttig is om dat te publiceren. Inderdaad, om er creatief mee op te springen, wat u aangeeft, maar ook om te vermijden dat andere wetenschappers nog eens opnieuw met veel geld en energie en tijd hetzelfde experiment doen waarvan eigenlijk al vastgesteld is, maar niet gepubliceerd, dat het op niks uitdraait.
Ja, absoluut. En dat is zeker een belangrijke winst die je dan boekt. Dus geen verspilling van tijd en middelen door het herhalen van experimenten die al tot niks hebben geleid of bepaalde pistes die toch niet vruchtbaar bleken.
Ja.
Maar misschien ook zo wat de verdoken wetenschappelijke activiteiten meer zichtbaarheid geven, zoals peer-review-rapporten die nooit gedeeld worden, waarin dat wetenschappers vaak met elkaar in debat gaan of aangeven van ja, dit is toch niet zo'n goede strategie om dit onderwerp te...
Peer-review, dat zijn academici die elkaar controleren. Hè?
Ja. Dat is inderdaad dus de beoordeling door je peers, door je gelijken. Als je een wetenschappelijke aanvraag schrijft, dan zal die soms tot 10 mensen zullen daar een oordeel over geven of dat al dan niet gefinancierd moet worden. Maar die rapportjes daarvan, die wordt daar ook niks mee gedaan.
En dat is eigenlijk hoogst interessant.
Ongelooflijk interessant, omdat daar heel veel informatie in verborgen zit.
Ja.
En dus dat kan wel nuttig zijn. En zo'n Journal of Trial and Error, dat initiatief, probeert daar iets mee te doen.
Maar ook daar, ik vind het grappig en sympathiek, dat Trial and Error tijdschrift. Maar er zijn prestigieuze tijdschriften en er zijn minder prestigieuze tijdschriften. En het komt er als academicus op aan om in zoveel mogelijk publicaties te hebben in het chicste tijdschrift mogelijk. Hoe prestigieus is dat Journal of Trial and Error?
Ik denk dat dat niet prestigieus is. Ik vrees het al een beetje.
Ja, precies.
In het hele gegeven. En dan
dus dat staat toch ook haaks op heel het systeem, hè?
Ja, het is echt een tegenbeweging. Het is echt een tegenbeweging tegen een veel sterkere trend. Maar in feite is die onvrede... Het toont wel een zekere onvrede met het systeem. En ik denk dat die onvrede er altijd is geweest in de geschiedenis. Om voor een stuk wel te proberen wat dat er misloopt, wat dat er faalt. Om dat toch ergens een plek te geven. Ook al wil je misschien de eerste plaats communiceren wat dat er wel is gelukt. En daarmee uitpakken en succesvol tonen om fondsen te werven. Of om gelijk welke strategie dat je voor ogen hebt.
Ja, leven de mislukkingen.
Absoluut.
Kan u daar een persoonlijke mislukking aan toevoegen? Of is dat in de wetenschapsfilosofie een beetje lastig? U doet geen experimenten.
Nee, maar als ik... Ik denk absoluut in sollicitaties.
Veel
mislukkingen bij mij te noteren. Ik heb ooit meegedaan. Ik ben zelf cultuurhistoricus. En ik solliciteerde op een positie in Maastricht. Om ook professor daar te worden. En ik werd niet uitgenodigd voor het gesprek. En ik werd zo teleurgesteld dat ik ben al zo lang aan de cultuurgeschiedenis bezig. En dan hoorde ik van maar er hebben 118 mensen op die positie gesolliciteerd. En dan relativeert dat misschien ook wel voor een stukje. Of een ander voorbeeld dat ik ook voor heel veel projecten aanvragen schrijven die het niet hebben gehaald.
Ja.
En vaak ook met enorme hoeveelheden aanvragen, bijvoorbeeld in Firenze, als je daar wil doctoreren aan het European University Institute, dan worden er denk ik een 60-tal beurzen gefinancierd, maar er zijn er 1300 aanvragen elk jaar. Wat dat dus maakt dat op dat aantal, en dus ik heb daar ook aan meegedaan, krijg je gewoon een brief. Ja, sorry, je project is mislukt. Het is mislukt, je wordt niet gefinancierd. Maar het toont ook wel dat het er gewoon bij hoort, denk ik.
Ja, mislukken hoort erbij in de wetenschap. Leef de mislukking.
Leef de mislukking.
Professor Joris van den Driessen, dank je wel.